livestream mag aan.
Is dat tijd?
Nogmaals van harte welkom, iedereen die hier in de zaal zit. Goedemorgen. Maar ook alle mensen die thuis meekijken. Leuk dat jullie erbij zijn. En we hopen dat jullie je verbonden weten met ons. Ook mochten er gasten zijn. Ik heb niet meteen... Ja, ik zie een paar nieuwe gezichten. Volgens mij ook van harte welkom. We hopen ook dat jullie je welkom zullen voelen. En Marco Bouw, ook fijn dat u bij ons voorgaat. En we zijn heel benieuwd wat u gaat brengen uit Gods woord. En nou, we bidden ook dat God door u heen zal spreken. Laten we ook in stil gebed de dienst aan de Heer opdragen voordat we gaan beginnen. Amen. We gaan beginnen met een lied, Laat het huis gevuld zijn. En dit is een lied om God ook uit te nodigen, dus ik nodig ook u uit om er heel bewust bij stil te staan dat God hier is en dat hij met ons wil zijn en dat hij echt tot ons wil spreken ook vandaag. Laten we erbij gaan staan.
Gevuld zijn met wie ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geest.
Goedemorgen. Het is nog niet zo lang geleden dat ik in uw midden was. In juni was het, constateerden we net. Ik mag er weer zijn. Fijn dat ik hier vanmorgen weer bij u aanwezig mag zijn. We hebben ons al in stilgebed gericht op de Heere God. En nu mag ik uitspreken dat ook vanmorgen onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet loslaat. Wat zijn hand begon. En namens hen mag ik u ook groeten. Met genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We begrepen dat we nu een kinderliedje met elkaar gaan zingen. De jongeren tot groep 8, die mogen zo naar hun eigen dienst, maar we zingen eerst nog met elkaar een kinderlied. Is niet waar?
Daar ben ik niet van op de hoogte, maar ik weet niet of er... Hebben we iets? Is er een liedje?
Ja.
Er is een liedje op de beamer. Oh, dat wist ik.
Oké, sorry. Oh. Ik vergis mij. Ja, nee, zingen we eerst een lied met elkaar, daarna het kinderlied.
Ja.
Heel de schepping geeft u eer.
excuses dat ik alles in de war schop. Maar nu dan toch het kinderlied. Daarna mogen de kinderen naar hun eigen dienst toe.
Plezier. Gaan we nog twee liederen zingen? Het is een lekker muzikale dienst vandaag. Zullen we daar nog weer bij gaan staan? Heer, u doorgrondt en kent mij en wees stil voor het aangezicht van God.
Doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, zo Heer, die zijn voor u bekend. schoot, ben ik door u geweven. U bent oneindig groot. Ik dank u voor dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent. En wat er ook gebeuren zal, dat u steeds bij mij bent. Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, u bent altijd bij mij. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor hem neer. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk. Be good. stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
Dank jullie wel voor het ons hierin meenemen. Mooi. Ik heb nog één vraag aan de pianisten. Ik zet je een beetje voor het blok, maar tijdens de preek heb ik een momentje dat we een soort reflectie hebben voor onszelf. Het duurt 1 à 2 minuten. Zou je dan wat willen spelen? Ja? Dankjewel. Voordat we uit Gods woord gaan lezen en ook gaan luisteren wat God ook vanmorgen tegen ons te zeggen heeft daarvan uit, wil ik heel graag met u bidden, God om een zegen vragen, te danken dat hij ook met zijn geest vanmorgen hier in ons midden is. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Had gij ons niet meegenomen, niemand was hierheen gegaan. Want wij schromen hier te komen, volop in het licht te staan. Dat is wat gebeurt, Heer. Als we bij u komen, dan komen we volop in het licht te staan. En vanuit onszelf kunnen we dat niet. Maar het is uw genade dat we hier vanmorgen mogen zijn. Het is uw genade dat u naar ons omziet. U bent het die dicht bij ons wil komen. De Heilige in uw midden wil, in ons midden wilt zijn. Heer, en we willen u daarvoor danken. Ik wil u danken dat u uw woord gegeven heeft. En ik bid ook, Heer, dat we dat niet zomaar lezen als een verhaal van vroeger. Een verhaal daar waar we door geïnspireerd mogen worden. Want uw woord ons werkelijk mag veranderen. Werkelijk mag transformeren. Want dat is wat u wilt, Heer. We mogen ons laten onderwijzen door wat u te zeggen heeft. En daarop heeft u uw Heilige Geest gegeven. Ook vanmorgen mogen we weten dat u hier in ons midden bent. En ik bid dat we open mogen staan. Open mogen staan om te spreken. Open voor u mogen staan om te luisteren. Ook al hebben we afgelopen week misschien van alles meegemaakt aan mooie dingen, aan moeilijke dingen. Of zijn we misschien in gedachten al met de vakantie die voor ons ligt, wat we nog moeten regelen voor die tijd, wat er nog gepakt moet worden, of het paspoort wel klaar ligt. Heer, dan bid ik dat we dat vanmorgen los mogen laten en aan uw voeten mogen zitten, mogen luisteren naar u, Heer. Ik dank u dat u zo dicht bij ons wilt zijn. Dat u de God van hemel en aarde, die alles geschapen heeft, alles wat we hier zien. Toen ik hier naartoe reed, was er op de radio een reportage over een krekel die hier in Nederland leeft. Maar ook die krekel heeft u geschapen. En als ik hoorde hoe ze vol bewondering daarover spraken, dan doet het ook pijn hier dat dan niet die link naar u gelegd kan worden. Omdat u het bent die alles geschapen heeft. Heer, we willen het ook vanmorgen van u verwachten. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik weet het nog goed dat mijn zoon fietsen leerde. Ik heb overigens even aan hem gevraagd of ik dit verhaal... Hier staat ook water, hè, denk ik. Ja. Ik heb even aan mijn zoon gevraagd of ik dit verhaal wel mocht vertellen. En toen vroeg hij, waarom dan? Nou, ik denk dat het heel mooi past. Nou, toen vond hij het wel goed. Dus bij deze. Ik weet nog goed dat ik mijn zoon fietsen leerde. Oftewel, hij deed het eigenlijk zelf. Hij was 4 jaar. En hij fietste met zijwieltjes. Hij fietste overal heen. Heel vaak was hij kwijt, want het was nog een ondernemend mannetje. Op dit moment is hij 21 jaar. Dus er liggen wat jaren tussen. En hij fietste zo goed dat wij heel vaak zeiden, joh, je kunt best zonder zijwieltjes. En dan zei hij altijd stevast, nee, als ik 5 word, dan doe ik dat. Een paar keer gezegd, als ik 5 word, dan doe ik dat. Nou, hij werd 5 jaar. Op zijn verjaardag, pap, de zijwieltjes moeten eraf. Dus hij wil die straf halen. Hij stapt op de fiets. Hij begint te fietsen. In het begin rende ik nog met hem mee. Maar dat was al niet meer te doen, dus ik liet hem los en dan ging hij. Fietsen ging fantastisch. Zijn karakter hield hij in de jaren daarna, ook toen hij puber werd. En op een gegeven moment werd opvoeden meer een vorm van coachen voor mij. Dat ik hem probeerde veel. Kijk eens daarna, als je dat zegt of als je dat doet, is dat wel verstandig? En hij zocht zijn eigen weg daarin. Maar met een hoop frustratie, moet ik wel eerlijk zeggen. En op een dag werd de frustratie zo hoog voor mij dat ik bad. Of nou ja, bad. Ik schreeuwde eigenlijk naar God. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij zoekt het maar uit. Hij staat er alleen voor en prima wat eruit komt. En toen bracht God de gedachte in mij. En dat raakte me echt wel heel diep. En die gedachte was, joh, ik heb jou ook nooit losgelaten. Dat is wat God mij te binnen bracht. Ik dacht, ja, dat is zo. En ook mijn aardse vader heeft ondanks wat ik, zeg maar, in mijn jeugd uitgevreten heb, mij ook nooit losgelaten. Dus dat was voor mij een les. Nou, vanmorgen gaan we lezen uit Hosea. Dat is eigenlijk net zo'n situatie. God de Vader roept zijn kind Israël. Hij leidt, geneest, heeft lief, maar het kind, de puber, keert zich af. En toch, God laat niet los. Daar gaan we met elkaar over nadenken. En ik wil met u lezen. Ik zei al vooraf, Hosea is eigenlijk wel een van de moeilijkste boeken. Openbaring is heel lastig, maar Hosea is ook een lastig boek om dat goed te kunnen begrijpen. Maar ik heb daar voor mijn studie een exegese over mogen doen en dan ging er echt een wereld voor me open. En ik hoop dat ik vanmorgen een beetje van dat kan overdragen naar u. We lezen Hosea 11 en daar staat: toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden, terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en op zijn armen nam en op mijn armen nam. Maar zij beseften niet dat ik hem verzorgde. Zacht leidde ik hem bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hem mee. Ik verloste hem van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren, zou Assyrië niet over hen heersen. Nu zij weigeren naar mij terug te keren. Het zwaard zal rondwaren in hun steden en hun orakelpriesters verslinden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma? Je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden, ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw en ze zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte. Als schuwe duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Hosea, daar gaat het vanmorgen over. En Hosea leefde zo'n 740 jaar voor Christus. En ik heb even een dia, ik weet niet of die erop kan. Dan ziet u even een overzichtje van de profeten, in welke tijd ze leefden. Dat kan soms behulpzaam zijn. Dus Hosea was een tijdgenoot van Jesaja en Micha, Amos. De Assyriërs waren in die tijd aan de macht. En dat kan behulpzaam zijn, want als je bijvoorbeeld Amos leest, zie je heel veel gelijkenissen met Hosea. En Hosea die kwam uit Juda. Hij was profeet. Een profeet, dan denken wij heel vaak aan, waar, ja, nou waar zeg is een groot woord, maar de toekomstvoorspelling, laat ik het zo zeggen. Maar profeten hadden vaak gewoon een boodschap voor de korte termijn, voor een specifiek volk. Profetie was ook heel normaal in die tijd. Er waren profetenscholen. En ook koningen van andere landen hadden zogezegd profeten in dienst. Die als zij ten strijde zouden trekken, die werden eerst geraadpleegd. Of het een goed idee was om wel te gaan of niet te gaan. Nou, zo was Hosea een profeet, maar een profeet van God. En hij was profeet in een hele turbulente tijd. Dan komt het volgende plaatje, dan zien we even Israël van die tijd. Israël was uiteengevallen in twee gedeeltes. Juda, twee stammenrijk. En Efraïm, Israël, het tienstammenrijk. Dan zie je even het plaatje. En het was uiteengevallen, heel simpel, omdat het God ongehoorzaam was. En nog steeds was het rijk in die tijd afgegleden. Ze dienden wel God, maar tegelijkertijd hadden ze allerlei afgoden en altaren opgericht. En waren andere goden ook heel belangrijk in hun leven. Er was religieuze activiteit in overvloed, maar hun hart ontbrak. Echt het hart om God te volgen, ontbrak. Ze bedreven afgoderij. Ze verraden eigenlijk God. En dan roept God Hosea om het volk te gaan waarschuwen. Dan moet u maar eens lezen als u op vakantie bent. Als u zin heeft om heel Hosea door te gaan. Maar het begint al heel extreem dat God Hosea de opdracht geeft om met een prostituee te gaan trouwen. En waarom was dat? Omdat God wilde laten merken, hoeveel verdriet doet dat? Dat je met een vrouw die jou ontrouw is moet trouwen. Dat voelt voor mij eigenlijk net zo. Nou, Hosea is een boek. Dat gaat dus over ontrouw, over liefde. Van God voor het volk Israël. En dat wisselt zich zo'n beetje af. Dus het is niet, je moet het niet chronologisch lezen. En dat is vaak het moeilijke. Hè? Dat proberen wij vaak, dat het chronologisch is. Maar het zijn elke keer nieuwe beelden die God geeft om de ontrouw die Israël naar hem toe doet, zeg maar, om dat kenbaar te maken. Om ze daarvoor te waarschuwen. En dan is hoofdstuk 11, wat we net gelezen hebben, dat is eigenlijk een soort samenvatting van het hele boek Hosea. Dat begint, zoals we lazen, dat Israël voorgesteld wordt als een kind, als een puber. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. Ik leerde hem lopen, nam hem op in mijn armen. Dat is de liefde van God voor Israël. Een kwetsbare, vaderlijke liefde. Maar dan lezen we verder, dan gaat het over oordeel, want Israël was ontrouw. Dan wordt het oordeel aangezegd. En dat is ook echt gebeurd. 20 jaar later, kun je lezen in Koningen. 20 jaar later vielen de Assyriërs binnen, namen het volk in ballingschap. En het oordeel voltrok zich over Israël. Omdat God door middel van Hosea ze waarschuwde, maar ze hardleers bleven in wat ze deden. Maar dan is het mooie, dat is bijzonder uit dit boek, dan klinkt ook meteen de belofte. Vers 8. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? Dus Efraïm is een stam. Daar wordt Israël ook wel het noordelijke deel mee bedoeld. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. Net heb ik het in de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen. Dit is even uit de Statenvertaling. Omdat dit nog, wat mij betreft, nog ietsjes dieper gaat. Mijn medelijden is opgewekt. Nou, we gaan er zo verder op in. Wat toen gold voor Israël, is vandaag voor ons niet zo heel veel anders, denk ik. Als wij om ons heen kijken naar deze wereld, dan leven we ook in een tijd die verdeeld is. In de maatschappij, als we naar Nederland kijken, dan wordt God echt losgelaten. Ook soms in de kerk. Verdeeldheid. Ook wij kennen religie zonder dat ons hart er altijd bij is. Religie, het kerk zijn, lijkt soms wel een doel op zich. En ook wij bouwen onze eigen altaren. Altaar van comfort, status, controle, meningen, je eigen gelijk. Kijk Facebook, kijk LinkedIn, kijk alle reacties er maar eens op na, ook van christenen. Onze eigen altaren. En Hosea hield Israël destijds een spiegel voor. Maar Hosea, Hosea 11 met name houdt ons vanmorgen ook een spiegel voor. Ik wil met u nadenken over drie vragen daaruit. Wat zegt deze geschiedenis, want dat is het, het is een geschiedenis. Wat zegt deze geschiedenis over God? Wat zegt het dan over ons? Wat betekent dit dan voor ons? Dus wat zegt deze geschiedenis over God? Wat zegt dit over ons? En wat betekent dat voor ons? Nou, wat zegt deze geschiedenis over God? God laat hier zijn heiligheid en barmhartigheid zien. Als je dit leest, dan zie je als het ware een soort inkijkje in wat God denkt, die heen en weer geslingerd wordt tussen oordeel, genade, medelijden, al die emoties die komen door de ontrouw van Israël. Wat ik in mijn inleiding zei met mijn zoon, omdat ik zo gefrustreerd was, ja, dit herken ik ook wel een beetje bij de Heere God. En naar de mens gesproken, verdient Israël ook het oordeel. En dan staat er, want ik ben God en ik ben geen mens. Dus Israël verdient eigenlijk het oordeel. Dan zegt God, ik ben God en geen mens. Zo'n goeie, want hoe zouden wij reageren? Als we weer kijken om ons heen, de cancelcultuur waar wij in leven. Ik denk dat wij er meteen op zouden gaan. Klaar, niet meer op tv, niet meer naar liedjes luisteren van die persoon. Cancelen, is niet goed, is fout, heeft afgedaan. God niet, God is anders. God is de heilige in ons midden, staat hier. Ik heb even gekeken in Wikipedia wat heilig precies betekent, volgens Wikipedia. Nou, apart gezet, volmaakt goed, moreel zuiver. Eigenlijk totaal anders dan wij. En God is rechtvaardig. Dat is hij ook. God haat het kwaad, God oordeelt ook het kwaad. Hij kan niet anders, dat is zijn rechtvaardigheid. En als we dit allemaal op een rijtje zetten, dan zou je zeggen onbereikbaar. Toch of niet? Bent u dat met mij eens? God is zo heilig. Wij zijn dat soms wel eens een beetje kwijt. Ik heb misschien wel eens een andere keer dat ik hier gezegd, gezegd dat ik opgegroeid ben in een hervormd gezin, in een gereformeerde bondsgemeente. En een van de dingen die ik daar echt waardeer is dat God echt nog heilig is. De grootheid van God daar zo centraal staat. Maar bijna op een manier dat het onbereikbaar is. Dat zou je kunnen zeggen. Maar dit is vanmorgen het wonder. De heiligheid van God maakt God niet afstandelijk, maar brengt hem juist nabij. Dus dat zorgt ervoor dat God niet ver weg is, onbereikbaar voor ons. En daardoor ja, het ons bijna demotiveert, omdat we hem toch niet kunnen bereiken. Nee, God is nabij. En hij is bewogen. Dat is bijzonder hoe dat hier staat. Hè? Want ik ben God, ik ben jullie in jullie midden, ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Maar daarvoor nog, in vers 8, mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. En in de herziene statenvertaling staat, mijn medelijden is opgewekt. God heeft een diepe emotie. Zijn hart keert zich om over zijn volk. Hij ziet om naar zijn volk. Hij wil ze leiden, hij wil niets liever dan zijn lijden. Maar met dat hij dat uitspreekt, dat hij dat wil, dat hij dat wil laten zien, keren ze zich eigenlijk steeds verder van hem af. Het is misschien wel even goed om te zeggen, als we het hier zo even over hebben, en de tijd waarin wij leven, Israël, de Joden, hoe daar tegen aangekeken wordt, het is nog steeds Gods volk. Nog steeds Gods verbondsvolk. Daar is geen verandering in gekomen. Als je Romeinen 9 tot 11 leest, dan staat het door Paulus fantastisch uitgelegd. God laat dat volk niet los. Maar tegelijkertijd mogen wij ook onderdeel zijn van de belofte, doordat we geloven in de Heer Jezus Christus. En in het Oude Testament, zo staat de heilige in het midden, was dat letterlijk zo. Eerst in de tabernakel waar ze mee rondreisden, daar woonde God. Toen de tempel er was, God woonde in het heilige der heiligen. Hij woonde letterlijk in hun midden. Daarom is vanmorgen ook het thema, de heilige in ons midden. Want door geloof in de Heer Jezus Christus, dat geloven wij, dat hij voor ons gestorven is en opgestaan is, heeft hij ook zijn heilige geest beloofd. En in ieder van ons woont hij met zijn geest. Dat betekent dus ook als wij samenkomen, ook nu, dat God aanwezig is. Dat zijn tempel morgen hier is. Bent u met me eens, toch, of niet? Ja, zeker. Kijk, dat klinkt mooi. Het zal waar zijn. Hè? God woont in ons midden. Hij is de heilige in ons midden. Maar dan over ons. Wat zegt dit gedeelte nou over ons? En u kunt meteen als tegenwerping geven. Ja, dit gaat over Israël. Dit gaat helemaal niet over ons. Waarom zeg je dit? En toch? Stel ik toch die vraag, wat zegt dit over ons? Want zijn wij zoveel anders dan Israël? En Paulus zegt ook in Romeinen, dat gedeelte, dat wij niet hooghartig moeten zijn, omdat zij dan misschien even een verkeerd pad hebben genomen. Maar dat kunnen wij ook doen. Zijn wij zoveel anders dan Israël? Paulus schrijft in Romeinen 7, die wil ik dan lezen, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus hoewel wij allemaal belijden, we zijn een tempel van de Heilige Geest. God woont in ons met zijn geest. Dat is bij Paulus ook zo, zegt Paulus toch. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik wil, dat ik niet wil, dat doe ik. Herkennen we dat? Of niet? God roept, kijk even naar mijn eigen leven. En ik loop soms weg. God wil, ik vertrek het echt op mezelf, want ik ken u niet. God wil mij ook leiden, maar ik kies heel vaak mijn eigen weg. God zegent ons. Maar wij bouwen onze eigen altaren. En ik was hier van tevoren mee bezig en ik dacht eerst van ja, dan komt die vraag hier op. Ik denk van, ah, voor mij geldt dat niet zo. Eigen altaren, eigen heiligdommen. Dat geldt voor mij niet. We zijn vrij, we mogen. Nou, allemaal dat soort gedachten komen in je op. Maar ik schrok er wel van. Op het moment dat je echt even tijd neemt om erover na te denken. Wat is er in mijn leven? Bent u natuurlijk nieuwsgierig. Nou, wat is er dan allemaal bij jou? Nou, ik zal één ding noemen. Om even ook een beeld te geven wat voor simpele dingen het kunnen zijn. Ik ben nogal een voetbalfan. Ik vind voetballen echt leuk. Ik vind het leuk om naar een wedstrijd te kijken. Ik ben ook voor een specifieke club. Feyenoord. Ben ik de enige of niet? Oké, er zijn er meer. Dat is mooi. Dat is fijn. En tot zover is daar niks mis mee. Alleen ik merkte ook. Nou ja, wat staat jou nou soms in de weg? Dat ik op een dag wel heel veel daarmee bezig ben. Het seizoen is nu afgelopen. Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Ik zit op allerlei sites de hele dag te kijken of ze nog nieuwe spelers gekocht hebben. Of er nog nieuws is. Allemaal dat soort dingen. Ja, maar ja, dat is het. Die tijd dat ik me eigenlijk op God richt. En ik doe heel veel, dat ziet u al, ook met een iPad en zo. Hè? Dus dan denk ik van, nou, ik ga een stuk uit de Bijbel lezen. Zie ik een melding. Ben ik eerst alweer daarmee bezig. En van het een komt het ander, zit ik te scrollen en zo. Dus nou, dat was een heiligdom van mij, dat weg moest. Ik ben nog steeds voor Feyenoord. Maar ik heb die appjes wel van mijn telefoon gegooid. Via kun je er nog wel weer komen, heb ik al gemerkt. Maar even om aan te geven hoe geniepig en hoe klein het is, zeg maar. Je moet helemaal niet aan grote dingen denken. En ik denk dat het mooi is om even een moment voor jezelf te nemen, om even daarop te reflecteren. Misschien wil je wat spelen. Om na te denken, van, nou, heb ik ook zulke soort dingen in mijn leven? Je hoeft ze niet bij mij te delen hoor, dus wees gerust. Nou, waarom leg ik hier nou zoveel de nadruk op? Omdat het dit soort dingen, zeg maar, dat beïnvloedt onze relatie met de Heere God. Maar als we het hebben over altaren van heiligheid, hè, als we naar Israël keken, was Israël uiteengevallen uit twee delen. Jeruzalem lag in Juda, de tempel was nog steeds daar, God woonde daar. Want wat deed het noordelijke rijk? Ze wilden God wel dienen, maar ze bouwden hun eigen altaren. Zodat ze daar God konden dienen. Maar God had bepaald dat hij in Jeruzalem woonde, in de tempel. En dat is uiteindelijk de oorzaak dat het land uit elkaar viel. Voor ons, kom ik op het volgende, wat betekent dit nu voor ons? Voor ons is het natuurlijk... Ja, slecht, lastig, moeilijk. Niet in onze bestemming leven, zeg maar, als onze persoonlijke band met God daardoor beïnvloed wordt. Maar ook als we als gemeentes, als we kerken, altaren opbouwen. Dat zorgt ervoor dat die eenheid, die wij ook horen te zijn, waardoor we aantrekkelijker worden voor de buitenwereld, dat die eenheid ook er niet is. In Efeze 2 zegt Paulus, maar nu in Christus Jezus bent u, die vooraf veraf was. Dus wij uit de heidenen, door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Door hem zijn we verzoend met God. Door hem worden we één lichaam, worden we samengebouwd tot een geestelijke tempel. En wij kunnen als kerken wel elkaar de tent uitvechten. God ziet ons als één gemeente. We zijn verbonden door die ene Heer Jezus Christus, door het bloed van hem. En ik ben er zo steeds meer van overtuigd dat waar wij onze altaren op richten, waar we soms die met hand en tand verdedigen, en ik weet, het is soms niet makkelijk, en er wordt getrokken aan alle kanten. En sommige dingen moeten we ook echt tegenop staan, kan gewoon niet wat in sommige kerken gebeurt. Helemaal mee eens. Maar als daar ons eigen altaar voor terugkomt, dan vallen we uiteen. Waar Christus centraal staat, daar komt eenheid. Waar Christus centraal staat, daar wordt hij zichtbaar. En wordt God bereikbaar, wordt hij de Heilige in ons midden. Nou, ik ga afsluiten. God is niet veranderd met de tijd van Hosea en nu. God haat nog steeds de zonde, kijkt daar nog steeds op dezelfde manier naar. En hij is nog steeds de Heilige in uw midden, in ons midden. En misschien wel meer dan ooit de Heilige in ons midden. Maar hij laat niet los en hij roept mij, hij roept u, hij roept jou terug naar zijn hart. Wij zijn gered door het oordeel heen. Dat is mooi, hè? Als je hier kijkt, dat heb ik gelezen, daar ga ik nu niet verder op in. Doe ik het toch even. Vers 10 en 11. Het oordeel is wel gekomen voor Israël. Maar uiteindelijk staat er, de Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee. Dat zien we in onze tijd gebeuren. Die belofte, die staat er. Dat gaat gebeuren. Nou, wat ik als laatste nog met u mee wil geven. Denk, hè, we hebben net even een moment van reflectie gehad. Wat zijn heiligdommen, altaren die tussen onze God in staan, maar ook misschien de gemeente? Nou, denk daar de komende tijd nog eens vaker over. Denk eens na of je daar zelf wat mee moet. Misschien ook als gemeente. Ik weet het niet, ik ken de gemeente niet zo goed. Maar neem het serieus. En dat vind ik wel. En ik wil niet in mineur eindigen. Want er is hoop. Er is heel veel hoop. Jezus Christus is onze hoop. Maar soms merk ik, dan trek ik weer even naar mezelf, dat ik wel even te snel denk. Oh, ik ben gered. Amen, halleluja, prijs de Heer. En wat ik verder in mijn leven doe, dat maakt niet zo heel veel uit. Het is niet zo. God haat de zonde nog net zozeer als toen in die tijd. Maar er is hoop. Laat ik daarmee eindigen. Amen. We gaan een lied zingen, denk ik.
Ik ben bang geweest dat ik u zou verliezen, maar aan het eind van al mijn vragen bent u er nog steeds. Ik ben nooit alleen, dat zie ik nu ik omkijk. U was al die tijd al bij mij, dwars door alles heen. Ik heb moed gevat, u heeft mijn hart gewonnen. Ik vertrouw op uw belofte, u doet wat u zegt, wat de toekomst brengt. Of wat ik draag van boegen, het komt goed, want u bent groter. U bent wie u bent. Waar u niet bent.
Zullen we met elkaar danken, bidden? Ik denk dat het ook mooi is, ik weet niet of u dat gewend bent, ik heb dat vorige keer hier ook gedaan, dat we een moment nemen om stil te bidden, dat u zelf op God kan richten, de dingen die u bij God wil brengen, misschien voor mensen om u heen, die ik niet ken, waar ik geen weet van heb, en dan is dat mooi. Wat mij betreft bent u ook vrij, als u wilt, om dan hardop te bidden. Dat laat ik helemaal aan u over, dat is vrijheid waar we in mogen leven. Heere God, we komen tot u om u te loven, om u te prijzen, om u te danken. We hebben gelezen uit Hosea. En ergens kan het ons ook misschien heer deprimeren dat ondanks dat u op ons betrokken bent, ondanks dat u ons wilt leiden, dat we ons soms gewoon niet laten leiden. Heer, we beseffen ook steeds meer dat het ook voor u echt bijna onoverkomelijk is, of onoverkomelijk is, omdat u het haat. Maar wat een genade, Heer, dat we mogen weten dat u daarheen de belofte geeft. Dat u ons vasthoudt, dat u ons leidt, wilt leiden. Dat we ons mogen richten op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we ons door hem mogen laten onderwijzen in alles wat we doen. Hier hebben we gelezen over Israël. En als we nu het nieuws volgen, Heer, dan staat het land, uw volk, nog steeds centraal. Dan worden ze bedreigd door landen rondom. Dan is er antisemitisme. Maar soms komt die bedreiging ook van binnenuit, Heer. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Heer, ik bid dat we als gemeente van u, Heer Jezus Christus, ten eerste beseffen dat het heil bij u vandaan komt, maar dat het heil komt uit de Joden. En dat we daardoor alleen al gewoon naast ze mogen staan, mogen bidden. Zoals een vriend, Heer. Een vriend die het beste voor de ander over heeft. We bidden voor wat daar gebeurt rondom het land Israël. Ik bid u vooral dat uw wil daar zal geschieden, Heer, omdat we soms niet weten wat uw wil daarin is. Ook hier in deze geschiedenis zien we dat soms andere volken gebruikt worden om tot uw doel te komen. Heer, dat is voor ons een mysterie, maar wij bidden voor hen, dat u hen vasthoudt. Ik wil u ook bidden voor Joden wereldwijd die aangekeken worden op wat staat in de ogen van andere mensen doen. En daardoor mensen de legitimiteit menen te hebben om deze mensen aan te vallen in woord, maar ook fysiek. Heer, ik bid dat we van onze geschiedenis leren. Dat we het niet nog een keer laten gebeuren. We bidden ook voor alle andere volken. We bidden ook voor slachtoffers die vallen in Gaza. Slachtoffers die gevallen zijn in Iran een tijd geleden. En ik merk hier dat ik niet weet wat ik bidden moet daarover. Maar u weet dat, u weet hoe we daarin staan. U ziet onze intentie, u ziet onze gedachten erachter. Heer, we bidden ook voor ons land. Als we zometeen nieuwe verkiezingen hebben, waar ook een politieke wind door het land waait, Heere God, waar ik me ook echt ernstig afvraag of dat is wat u wilt. We geven dat de keuzes die wij maken als we straks gaan stemmen, dat we die keuze met u maken. En niet uit een onderbuikgevoel. Of uit een eigen altaar wat we hebben opgericht. Dat we die keuze maken uit u. Door u. En dan kunnen we soms anders kiezen. Want als we het over heiligdommen hebben, waar we vanmorgen over gesproken hebben, waar we afgoden hebben, dan kan voor de een iets een afgod zijn en voor een ander helemaal niet. Dus we kunnen elkaar ook niet daar in de maat nemen, hè? We mogen het samen met u doen. Doe het ons maar duidelijk maakt. Wat nog dingen zijn die onze relatie met u verbeteren kunnen. Heer, ik bid voor deze gemeente. Voor de mensen die hier vandaag zijn, die er niet zijn. Ik bid voor mensen die komende week op vakantie gaan of iets langer of iets verder weg. Geef dat ze een fantastische tijd hebben waar ze opnieuw mogen uitrusten. Om zo meteen ook hun plek hier weer in Apeldoorn en de omgeving in te nemen. Ik bid voor mensen die ziek zijn. Die bekend zijn hier. Maar soms is er ook lijden hier wat niet bekend is. Waar mensen niet mee naar buiten komen. En dan bid ik dat u deze mensen ziet. En dat u mensen op hun pad brengt. Die ze allereerst naar u mogen leiden. Voor uw troon mogen brengen. Ik bid u voor deze gemeente. Als zometeen in september een nieuwe voorganger wordt bevestigd. Wat een vreugde. De genade. Bid ik dat hij hier zijn plek mag vinden, heel snel. En dat het tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk. Dat hier een nieuwe energie ook mag ontstaan. Ook om mensen hier in Apeldoorn aangestoken mogen horen en denken, hé, daar gebeurt wat. Daar is wat te vinden. Daar wil ik meer van weten. En zo hebben we een hoop om voor te bidden. Maar nog lang niet alles zal misschien gezegd zijn. Heer, dan willen we een moment nemen om in stilte tot u te keren. Ja, Heer, u kent ons, u ziet ons, u weet wie we zijn, u weet wat ons bezighoudt. U heeft onze gebeden gehoord en we vertrouwen erop, Heer, dat u het hoort. Dat het zijn uitwerking ook mag hebben. Ook al is dat misschien niet altijd zoals wij denken. Dat u een God bent die dichtbij is. Dat u een God bent, de Heilige in ons midden. Bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen. Voordat ik zo u de zegen ga geven en daarna nog een lied zingen als laatste, wil ik u er ook even op wijzen, gebed bij de kaas, de mogelijkheid. Ik weet dat dat echt een drempel kan zijn. Ik ervaar dat zelf ook wel eens als je... Als u echt behoefte heeft dat er voor u gebeden wordt, of dat u op het moment even zelf de woorden niet kan vinden, dan is het mooi als andere gemeenteleden u daarin mogen leiden. Dat ze ook elkaar tot hand en voet zijn. Dus van harte bij u aangevolen gebed bij de kaas, zometeen na de dienst. Nou, dan vraag ik u om te gaan staan, krijgt u de zegen. Met de woorden uit nummerie 6... En daar staat, de Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Alvast een fijne zondag van mij.
We gaan zingen 10.000 redenen.
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt.
Zondag.
6:23, die eerste. 6:23.